Wat is een CVA precies?
Een CVA is de term betekent officieel cerebrovasculair accident. En als je dat gewoon vertaalt in Nederlands, is dat een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen.
Hoe krijg je een CVA?
Een CVA kun je onderverdelen eigenlijk in twee verschillende dingen. Dat is een infarct of een hersenbloeding. En een infarct ontstaat als er een stolseltje ergens in het lichaam loslaat en vast komt te zitten in een van de bloedvaten van de hersenen, waardoor de hersenen tijdelijk geen zuurstof krijgen. Dus die verstopping, dat noem je een infarct. En je kunt ook een hersenbloeding hebben, dat er een scheurtje in een bloedvat ontstaat, waardoor er bloed in de hersenweefsels sijpelt, waardoor je daardoor problemen krijgt.
En wanneer heb je meer kans om een CVA?
Kans om een CVA te krijgen, soms is het gewoon erfelijk. Dan, als je familie belast is, dan heb je meer kans dat het beroerte ontstaat. Soms kan het ook gewoon komen omdat je tijdelijk een veel te hoge bloeddruk hebt gehad. Of je cholesterol is veel te hoog. Als je diabetes hebt, is dat een risicofactor. Het kan zijn omdat je een slechte leefstijl hebt, bijvoorbeeld met roken of heel weinig bewegen. Daar kan het ook door komen.
Nou hoor je ook heel vaak de term TIA. Hè? Wat is nou het verschil tussen een TIA en een CVA?
Een TIA is eigenlijk een beroerte en een infarct, wat heel snel weer over is, wat het lichaam zelf oplost. Dus het is een kortdurende beroerte.
En daar houden mensen heel vaak niets aan over, hè, aan een TIA?
Nee, wat uiterlijke kenmerken betreft is het propje zo snel opgelost dat het heel weinig schade achterlaat, waardoor er geen verlammingen of spraakproblemen of dat soort dingen zijn. Je ziet wel vaak dat bij een TIA toch wel problemen kunnen zijn, in de zin van dat mensen veel sneller vermoeid zijn of dat ze last hebben van prikkels, waardoor ze veel minder goed tegen drukke ruimtes kunnen. Of dat ze vooral in het begin last kunnen hebben van een korte termijn geheugen.
Wat zijn de gevolgen van een CVA of een beroerte?
De meest bekende gevolgen van een beroerte, dat zijn de bekende verlammingen van vooral de armen of benen. Je ziet ook vaak dat mensen een scheve mond hebben of een scheef gezicht. Ze kunnen een vervelend gevoel in hun gezicht hebben, tintels of prikkels. Ze kunnen moeite hebben met de spraak of ze hebben moeite met het begrijpen van taal. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende grotere gevolgen. Je kunt ook last hebben van je ogen, dat je minder goed ziet, dat je dubbel ziet of dat je een deel van je gezichtsveld kwijt bent, de hemianopsie. En dat is ook heel erg lastig, omdat mensen dan gewoon bijvoorbeeld niet goed deel kunnen nemen aan het verkeer of alleen naar buiten kunnen.
En is er nou iets te vertellen over de mate waarin zich die klachten weer zullen gaan herstellen?
Ik zeg wel eens dat is een van de weinige voordelen, alhoewel het een heel raar woord is in deze context, van een beroerte, is dat hersenen heel erg aangedaan kunnen zijn, maar dat ze ook heel flexibel kunnen zijn en dat bepaalde gevolgen ook heel goed kunnen herstellen. Dat hoeft niet, want dat weet je nooit van tevoren, maar dat kan zeker wel.
En hoe worden mensen begeleid in het IJsseland die een CVA of een beroerte gehad hebben?
Als mensen een beroerte gehad hebben, dan worden ze in het ziekenhuis opgenomen op de afdeling neurologie. En dan de eerste 48 uur komen ze op de strookunit. Daar gaan ze heel intensief aan de controles, zowel van monitor als van de verpleegkundige daar, de speciale strookverpleegkundige. Daar wordt vooral gecontroleerd van, gaat het goed, gaat het niet achteruit? Maar ook zijn er geen onderliggende oorzaken, zoals bijvoorbeeld hartritmestoornissen. Dat wordt in kaart gebracht. Alles wordt bekeken van, zijn er problemen? Moeten daar mensen bij gehaald worden als fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedisten? Die komen er allemaal bij in de eerste fase. Als mensen dan naar huis kunnen, dan krijgen zij nazorg via het nazorgpad wat we hebben voor de CVA-patiënten. En dat houdt in dat mensen terugkomen op de poli bij de neuroloog en bij de nazorgverpleegkundige. Daar worden zij zo lang als nodig in de gaten gehouden. Daar wordt gekeken hoe gaat het ermee? Is er alsnog hulp nodig? Moet er alsnog iets ingeschakeld worden wat in het ziekenhuis soms niet gezien wordt, maar is er misschien toch nog logopedie of fysiotherapie nodig? Hoe gaat het geestelijk met de mensen? Want het heeft heel veel impact op zowel de patiënt zelf als op de naaste. Of op de hele familie, de kennissenkring. Het heeft allemaal, het kan heel verstrekkende gevolgen hebben. En dat moet je ook goed in kaart brengen. En daar moet je eventueel ook iets aan doen. En samen met het nazorgpad, want binnen het ziekenhuis houdt de zorg ongeveer na 3-4 maanden op. Dat is veel te kort voor de mensen zelf. Dus we hebben nu een nazorgpad daarnaast ontwikkeld, waar mensen minimaal 2 jaar in de gaten gehouden kunnen worden, met een nazorgverpleegkundige die ook bij de mensen thuis komt. En die in die 2 jaar een aantal keren contact met ze opneemt, bij ze langsgaat, ook echt in huis kijkt van zijn er dingen nodig. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
En ik denk ook dat het psychisch een belangrijke rol zal spelen, want heel veel mensen zullen wel een angst hebben om opnieuw een beroerte te krijgen.
Ja, zeker. Die angst is bij 90% van de mensen echt heel erg aanwezig. Want het is toch iets anders dan dat je hand iets heeft. Je hersenen zijn je besturingssysteem. Ja. En daar ben je heel kwetsbaar in. Dus die angst is iets. Daarom is die nazorg ook zo belangrijk. Omdat je daar, dat kun je niet meten. Dus dat moet je echt navragen en observeren. En vaak ook tussen de regels door lezen of horen wat de mensen zeggen. En daar iets mee doen.
Ja. Nou, dat is natuurlijk altijd het allermooiste om het te voorkomen. Kun je daar wat tips voor geven?
Ja, nou dat kun je gelukkig. Hè, met hart- en vaatziekten kun je heel veel voorkomen door gewoon. Eigenlijk kun je dat onderverdelen in 2 dingen. Een medisch deel in de zin van. Laat in het vervolg je bloeddruk goed controleren. Hou je cholesterolgehalte in de gaten. En hou je bloedsuikergehalte in de gaten via de huisarts. Die kan dat prikken. Want dan weet je gewoon dat je risicofactoren onder controle zijn. En als ze niet onder controle zijn, kun je ze aanpakken met medicatie of met leefstijl. Mm-hmm. Met het innemen van de medicijnen en het in de gaten houden van je risicofactoren heb je een groot deel onder controle. En je kunt met een goede leefstijl heel veel doen. En niet roken, veel bewegen, dat zijn de 2 allerbelangrijkste. Verder, wat eigenlijk voor ieder mens geldt als gezond leven, eet gezond. Zorg dat je niet te veel stress hebt. En als je stress hebt, zorg dat je het goed
onder controle weet te houden. En in ieder geval ermee om leert te gaan.
Dat je er goed mee om leert gaan, dat is heel belangrijk.
En ook waarschijnlijk gematigd alcohol gebruiken.
Ja, het goede nieuws is dat alcohol op zich geen probleem is. Voor een man is dat 1 à 2 alcohol eenheden per dag. Voor een vrouw ligt dat ietsje minder voor 1 per dag. Liefst niet elke dag. Mm-hmm. En dan zit je binnen de marges en dan is alcohol op zich geen probleem. Ga je daarboven, is het wel een probleem.
Als mensen nou meer informatie willen hebben over CVA of beroerte, waar kunnen ze dat vinden?
Er is heel veel goede informatie te krijgen op de site van de Hartstichting en van de Hersenstichting. En als mensen specifieke vragen hebben, kunnen ze altijd in het ziekenhuis terecht op de polyneurologie bij de nazorgverpleegkundige.